Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en de gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 15. Als er iemand verbaasd was, dan was dat Klaas Hogenboom. Kees kwam hem bedanken voor het paard en de tilbury en gelijk vragen of hij zaterdag het gerei weer mocht gebruiken. Dat mag natuurlijk, zei Klaas goedig. Je hebt het maar te zeggen en mijn spullen staan tot jouw dienst. Kees Schepper begreep dat hij Klaas toch een verklaring schuldig was en hij vertelde hem dan ook dat hij een meisje op goudzwaard had. Zo, zo, zei Klaas. Het is dus in orde gekomen. Nu, gefeliciteerd. Mag ik ook weten wie het is, of hou je het nog liever geheim? Dat is niet nodig, zei Kees. Het is Liesje Kramer en een meisje met zwart haar en bruine ogen. En een lieve toet, als ik het zo mag zeggen. Klaas Hogenboom lachte voluit. Je moet eens met haar langskomen, als ze in Beierland is, zei ze. Ik denk zo dat vader Marien er ook wel belangstelling voor heeft. Dat beloofde Kees graag. Zo kon het gebeuren dat Kees Schepper met dezelfde tilbury en hetzelfde paard de volgende zaterdagavond stilhield voor het huisje van Teus Kramer. Bij de kerk te Gouwswaard. Kees zette de vos vast aan een boom die voor het huisje stond en dekte de vos toe met een paardendeken. Hij wist niet dat Teunis Kramer over het lage gordijntje goedkeurend toekeek. De deur ging open en Liesje Kramer vloog op Kees toe. Kees omarmde zijn meisje en ook dat zag Teunis Kramer. En hij fronste zijn borstelige wenkbrauwen. Moest dat nu zomaar, op klaarlichte dag, voor zijn huis plaatsvinden? Vrouw Kramer keek naast haar man vertederd toe en hoorde haar Teunis mompelen. Wat een tijd beleven we toch. Zoiets gebeurde in mijn jonge jaren niet. De andere kramertjes speelden nog buiten en waren nog niet thuis. Moeder Kramer had het wel gehoord en zei tegen Teunis: inderdaad, vroeger deden wij het stiekem, in het donker of op een stille plaats waar niemand ons kon zien. Maar het gebeurde toch ook? Teunis grinnikte en zei: dacht ik het niet, dat je weer anders erover dacht? Maar je hebt gelijk, het gebeurde toen ook, maar ik had het hart in mijn lichaam niet gehad om jou te zoenen, terwijl mijn vader en moeder had konden zien. Want dan had ik ze uitgemeten gekregen. Die Beierlanders zijn een snaaks volk. De snaakse Beierlander kwam al binnen, op de voet gevolgd door Liesje, die blij was dat haar broertjes en zusjes niet in de kamer waren. Kees Schepper voelde zijn moed groeien en hij schudde Teunis Kramer zo krachtig de hand dat deze begreep dat zijn aanstaande schoonzoon spieren had als kabeltouwen. Die jongen was geen doetje. Moeder Kramer kreeg ook een hand van Kees en op verzoek van Kramer nam Kees plaats op een rieten keukenstoel. Liesje ging voor de koffie zorgen en Teunis Kramer vond dat hij als vader van Liesje het gesprek moest beginnen. Hij schraapte een paar maal zijn keel, want praten was een gave waar Teunis maar schaars mee was bedeeld. Hij begon te informeren of Kees zijn vader en moeder nog goed gezond waren en of hij broer Isaac aan de Oostdijk kende. Die kende Kees en het gesprek raakte op dreef. Liesje kwam met de koffie en ze dronken eerst gezamenlijk koffie. Nadat Teunis zijn snor met zijn grote hand had afgeveegd, en formeerde hij hoe Kees aan die mooie Tilbury en die prachtige vos kwam. Ha, Kees lachte. Die heb ik geleend van Klaas Hogenboom, een goede kennis van me. Het is nogal een afstand van Beierland naar de Korendijk. Dat moest Teunis toegeven. En hij sprak er zijn verwondering over uit, dat die Hogenboom zomaar zijn Tilbury en zijn paard ter beschikking stelde. Och, Kramer, die boer heeft het volste vertrouwen in me. Luister eens, Kees, noem me Teunis. Dat heb ik veel liever. Dat Kramer, dat klinkt alsof ik aangesproken word door de burgemeester. Kees meende dat hij de vader van zijn meisje zomaar niet bij de voornaam mocht noemen. Maar Teunis zwaaide met een machtig gebaar van zijn lange arm dat bezwaar weg en besliste: Teunis, en daarmee basta. De broertjes en zusjes kwamen thuis en kwamen keurig Kees een hand geven. Kees repeteerde hun namen. Zo, dat wist hij ook weer. Vader Teunis zei dat de spruiten nu naar bed moesten. Hang de wassen bij de pomp. Allemaal nog een beschuit en een kop thee. Het avondgebad doen en slapen. Want morgen moesten ze weer op tijd present zijn voor de kerkgang. Dank erom dat ik jullie niet meer hoor, zei hij vaderlijk. De jongste, een kleuter van 5 jaar, vroeg of hij nog even het paard van Kees wel te rusten mocht gaan zeggen. En vader Teunis stond het lachend toe. Kees keek met belangstelling de jonge garde aan. Kleine Piet ging inderdaad naar buiten om de vos wel te rusten te zeggen. En hij deed dat heel permantig. De vos boog zich naar het kleine kereltje en likte hem op het hoofd. Piet kwam trots binnen en vertelde dat het paard hem ook goeie nacht had gewenst. Moeder Kramer zoende haar jongste spruit en na beschuit en thee droop de kinderschaar af. Na Kees nogmaals een hang te hebben gegeven en wel te rusten te hebben gewenst. Kees had bijzondere belangstelling voor kleine Piet en beloofde hem dat hij een volgende keer een eindje mee mocht rijden met de Tilbury. Piet vroeg of zijn broertjes en zusjes dan ook mee mochten rijden, en Kees beloofde dat. Vrouw Kramer en Liesje brachten toen de jongere Kramertjes naar bed. Teunis kreeg van Kees een sigaar, en zo zaten de beide mannen te roken en te praten toen vrouw Kramer en Liesje weer in de kamer terugkeerden. Kees had geen enkele ervaring in het bezoeken van de ouders van een meisje en hij begreep dat hij de zaak nu nog toch moest gaan aansnijden. Hij vroeg dus of Teunis en zijn vrouw er geen bezwaar tegen hadden dat hij de kennismaking met Liesje voortzette. Om zijn woorden kracht bij te zetten, zei hij dat zijn oude lui reeds bij voorbaat hun toestemming hadden gegeven. Liesje werd bij die woorden rood en bleek. Teunis trok eens aan zijn sigaar en zei: Luister nu eens, Kees, Liesje is onze oudste dochter en het is een goed kind. We hebben er natuurlijk al over gepraat toen Liesje ons op de hoogte stelde van de verkering. Ik heb je vanavond bezig gezien met de vos. Je dekte het dier keurig toe. Ik ben zelf boerenknecht en heb een zwak voor paarden. En ik heb zelf bij het paardenvolk gediend. Ik ben ervan overtuigd dat je voor Liesje net zo goed zal zorgen als voor je paard. En als Liesje nu eenmaal van je houdt, nou, dan heb ik geen bezwaar. Wat zeg jij ervan, vrouw? Vrouw Kramer keek even naar de petroleumlamp die ze had opgestoken, want het begon te schemeren. Het viel op dat die ze had opgestoken En op dat ogenblik, Kees Schepper, viel het op dat vrouw Kramer gelijkenis vertoonde met haar moeder, vrouw Klein. Ik heb moeder gesproken, Kees Schepper, zei ze. Moeder heeft een heldere kijk op mensen. En ze heeft gezegd dat Liesje een goede keus had gedaan. Alleen zou ik graag willen weten hoe het staat met je geloof. Wij hier zijn kerkse mensen en we leven met lek aan gebrek naar het woord. Teunis Kramer knikte instemmend bij de woorden die hij van zijn vrouw hoorde. Kees Schepper zei rustig: Ik heb vroeger op het verkeerde pad gewandeld, maar door allerlei voorvallen, waar ik nu liever niet over spreek, is er een hele keer in mijn leven gekomen. Verschenen zondag ben ik weer naar de kerk gegaan in Beierland. En ik kan jullie een verzekering geven dat ik zal blijven gaan. Vrouw Kramer glimlachte. Als ik moeder goed begrepen heb, ben jij een vriend van kaashandelaar Sander Baars uit Beierland, is het niet? Dat ben ik, zei Kees Schepper. Ik heb alle achting voor Sander Baars, de ouderling. Teunis Kramer hoestte. Er was wat rook in zijn keel gekomen. Dan weten wij genoeg, moeder. Kinderen, we hebben geen enkel bezwaar en de Heere zegenen jullie. Die zwartharige Liesje Kramer stonk met een ruk op van haar stoel en kuste Kees en daarna haar moeder en vader. Teunis Kramer grinnikte te zachtjes. Wat lach je nou, Teunis? Vroeg zijn vrouw. Ik dacht aan wat ik in de vooravond zei. Toen ik door het raam naar Kees stond te kijken, zei hij: Je weet het nog wel, moeder. En nu word ik zelf gezoend. En ik vind het nog lekker ook. Moeder Kramer lachte vrolijk. Het is toch zo'n Teunis, zei ze tegen Kees. Er werd die avond nog veel afgepraat. En Teunis en zijn vrouw vonden het goed dat Kees de volgende zaterdag Liesje zou komen halen en 's maandags morgens vroeg weer terug zou brengen. Ja, doe het maar, zei Teunis. Dan heeft ze meer tijd om met alle mensen kennis te maken en kan ze gelijk ook even bij oom Isaac en tante Mien aan op de Oostdijk. Het was al na 10 uur, toen Kees uitgezwaaid werd door de Kramers en van de Korendijk vertrok. Kees had het wel verwacht. Alles was nog op in de Kerkstraat toen hij over 11 binnenkwam. Zelfs Piet Brussaert was nog niet naar huis. En dat was tegen de gewoonte. Meestal vertrok Piet al even over 10. Hij begreep best waar het de huisgenoten om te doen was. Ze waren brandend nieuwsgierig. Wel, wel, Piet, zei hij, jongen, wat ben je nog laat hier? Je had al lang thuis moeten zijn. Piet Brussaert lachte vrolijk. Je zult best weten waarom ik hier nog zit te wachten, zei hij. Ik wilde eerst weten of de zaak waarvoor je naar de Korendijk bent gegaan in orde is gekomen. Nou, Piet, om je niet langer van je bed te houden, jongen, kan ik je vertellen dat het dik voor elkaar is en dat Liesje Kramer, als vader en moeder er geen bezwaar tegen hebben, bij leven en welwezen, zaterdagavond naar hier komt en maandagmorgen weer vroeg naar huis teruggaat. Vader Janus sprong op. Jongen, zei hij, dat vind ik een beste tijding. Natuurlijk kan het meisje hier 2 nachten slapen. Dat maken we wel in orde. Mijn hartelijke gelukwensen. Moeder Klaartje, Nel en Piet lieten zich ook niet onbetuigd. En vader Janus moest tenslotte al het gevraag en gepraat doen eindigen met een bars. Nu opgemarcheerd. Volgende week hopen we Liesje te zien. Nu naar bed. Het is al veel te laat. Er gebeurde echter iets in de week voor de zaterdag, waarop de intocht van Liesje zou plaats hebben. 'S maandagsavonds stond Gerrit Kruid aan de deur van Sanderbaars. Moeder Sanne deed hem wat verwonderd open, want Gerrit trok een heel ernstig gezicht. Gerrit Kruid vroeg of hij Sander kon spreken. Hij trof het, want Sander stond juist zijn handen te wassen bij de pomp. Marie kwam hem waarschuwen dat Gerrit Kruid door moeder in het kleine kamertje was gelaten. Sander droogde zijn handen aan de bonte hangdoek af en zette zijn pad af. Gerrit bleef staan. "Ga zitten, Gerrit," zei Sander, terwijl hij zelf in de leunstoel plaatsnam. Gerrit ging zitten en stak regelrecht van wal. "Ja, ouderling Baars, zou wel raar opkijken dat Gerrit hem kwam opzoeken. Het moest wel, want moeder Maaike was doodziek geworden en ze lag op haar uiterste." Daar keek Sander wel van op. "Wel, wel," was zijn antwoord. "Is het met Maaike zo slecht gesteld?" "Ja, ik heb ze enkele zondagen in de kerk gemist en dat is niet haar gewoonte. Maar ik wist niet dat ze zo ziek was." Gerrit keek somber. "Ja, Baars, het loopt op een eindje met de moeder van Maartje. En de dominee is ook al 2 maal geweest." Sander maakte zichzelf verwijten dat hij daar nu helemaal geen weet van had. Hij was toch maar een onnutte ouderling. "Nu, ik ben in elk geval blij dat je me het komt vertellen, Gerrit. En ik kom morgenavond subiet naar de oude vrouw kijken." "Wel, wel, Maaike zo ziek. Ja, natuurlijk, ze was oud. Maar zoiets, op zoiets reken je niet." Gerrit bewoog zich wat ongemakkelijk in zijn stoel. "Nou, ik ben blij dat je morgenavond wil komen. Maar moeder heeft me op het hart gedrukt dat ze graag had dat je vanavond nog kwam. Morgen kan het wel te laat zijn, Baars." Sander dacht even na. "Gerrit," zei hij, "ga jij maar rustig naar huis. Over een half uur ben ik bij je." Gerrit knikte opgelucht. "Ik ben nog niet aan het eind van mijn boodschap, Baars," zei hij. "Moeder wilde dat je ook Kees Schepper en Klaas Hogenboom gelijk meebracht. Ik snap er ook niks van, maar de oude vrouw heeft gezegd, zeg tegen Sander Baars dat hij Kees Schepper en Klaas Hogenboom meebrengt. Je zou zo zeggen dat het oude mens nu helemaal in de war is, maar dat is niet waar, hoor, ouderling Baars. Moeder is zo helder als glas de laatste dagen." Sander was meer verbaasd dan hij liet merken. "Ik weet niet of ik Kees en Klaas vanavond bereiken kan, maar ik ga er onmiddellijk heen. Ik beloof je, als ze thuis zijn, dat ze meekomen, Gerrit. Zeg dat maar tegen Maaike." Gerrit sprong overeind. "Ik ben blij, Baars," zei hij, "dat je het allemaal zo gemakkelijk opvat. Ik wil je wel vertellen dat ik tegen deze boodschap opzag, als tegen een barg. Nu moet ik nog naar de smet." "Naar de smet?" vroeg Sander Baars verwonderd. "Wat moet je daar dan gaan doen?" "Ook al zoiets vreemds," zei Gerrit. "De smet moet ook komen, want die heeft moeder eens uit de Vliet gehaald en ze wil de smet nog eens bedanken. Maar die hoeft niet vanavond te komen. Dat mag ook morgen, heeft ze gezegd." "Ik loop de benen uit mijn lijf, maar het is voor mijn schoonmoeder en het is een best mens, al zag ik het zelf." Sander Baars sloeg de grote Gerrit Kruid op zijn schouder. "Eén ding zal ik je altijd nageven, Gerrit," zei hij. "Heus, je hebt voortreffelijk voor je schoonmoeder gezorgd." Gerrit Kruid straalde. "Ik heb mijn best gedaan," zei hij. "En één ding moet ik je niet vergeten, Baars. Die vrouw Ze was het waard. Zang der baas at haastig een boterham. Verwisselde van kleren en zong Marie naar de kerkstraat om Kees Schepper te waarschuwen. Zelf ging hij bij Marien Hogenboom langs. Marien dacht dat Sander een avondje kwam praten en heette hem hartelijk welkom. Maar Sander vertelde dat hij om Klaas kwam. Ja, Klaas is thuis, zei Marien. Had Sander Klaas nodig? Nu, dat kon altijd. Klaas, Klaas, galmde zijn stem door de gang. Ja, vader, wat is er? Kwam de stem van Klaas uit de woonkeuken. Kom eens hier, Klaas. Hier is Sander baas en heeft jou nodig. Klaas Hogenboom kwam naar voren en zei, Goedenavond, baas. Wat kan ik voor je doen? Sander vertelde de verbaasde Klaas de boodschap van Gerrit Kruid. Maaike wilde hebben dat Sander baas, Kees Schepper en Klaas Hogenboom haar kwamen bezoeken aan haar ziekbed, dat bijna zeker haar sterfbed zou worden. Gaat Kees Schepper ook mee? Vroeg Klaas. Marie is naar Kees toe en hij zal zeker meegaan, daar twijfel ik niet aan, was het antwoord. Marien Hogenboom keek gespannen naar zijn zoon. Klaas Hogenboom werd heel bleek. Ik ga mijn schoenen aantrekken, baas, en ik ga dadelijk met je mee, zei hij beslist. Hij verdween weer naar de woonkeuken. Marie Hogenboom keek met een gepaste trots hem na. Daar ben ik nou zo dankbaar voor, Sander, zei hij zachtjes. Het valt niet mee voor hem, maar hij bijt door. Sander baas kon niet anders dan instemmend knikken. Even later liepen ze door de voorstraat, nagekeken door vader Hogenboom. Sander had het wel goed gezien, want Kees Schepper stond al gereed toen ze bij het tuindershuis in de Kerkstraat aankwamen. Kees was ook ongerust. Het was me geen kleinigheid. Toen Marie de boodschap bracht, had hij gevraagd of Klaas ook mee zou gaan. Marie had gezegd dat haar vader dat zelf bij Hogenboom zou gaan vragen. Kees talmde niet langer, maar ging mee. Vader Janus deed ook een duit mee in het zakje, door te zeggen dat je een stervende niets mocht weigeren. Daar kon je later geen spijt van krijgen. Zo liep Sander met Kees en Klaas naar het huis van Gerrit Kruid. Ze zeiden niet veel tegen elkaar. Een enkele dorpsgenoot die ze tegenkwamen wenste hun een goede avond en de mannen beantwoordden die groet. Achter de gordijnen keken veel ogen de mannen na. En er werden gissingen gemaakt, waar Sander baas heen zou gaan met die twee jonge mannen. Dat ze zomaar voor de gezelligheid een kuiertje door Beierland maakte, geloofde niemand. Bij het huisje van Gerrit Kruid riep Sander naar gewoonte aan de zijdeur, Volk! Gerrit kwam zelf voor en nodigde de mannen binnen. Ga zitten, zei Gerrit met een wijds gebaar. Blij dat jullie zijn gekomen. Dan heeft de oude vrouw misschien vannacht rust, want we waken al verschillende nachten bij haar. Hoe gaat het nu met je moeder, Gerrit? Vroeg Kees belangstellend. Op en neer, zei Gerrit. Je kunt er zo weinig van zeggen van die oude mensen, Kees. Het ene ogenblik roep je alles bij elkaar, omdat je denkt dat het afloopt, en het andere ogenblik knapt ze weer wat op. Het is het begin van het eind. Maartje kwam binnen en gaf de drie een hand. Op het ogenblik is ze weer goed bij de tijd, zei Maartje. Ze heeft juist wat gegeten en gedronken. En ze is helder van hoofd. Zo helder dat je er verbaasd van staat. Ik heb haar in jaren zo niet gekend. De dokter weet er ook geen raad meer mee. Eergisteren, zei hij, een kwestie van uren. En vanmorgen, zei hij, dat het nog wel enkele dagen kon duren. Ze heeft een sterk hart. Gerrit vond dat hij nu zou vragen of Sander met zijn metgezellen bij moeder zouden kunnen komen. Moeder ligt alleen in ons kleine kamertje, zei hij. Ze heeft daar een prima bedstee. En de dokter heeft vanochtend nog gezegd dat ze daar lag als een koningin. Gerrit verdween naar het kleine kamertje. Sander maakte de opmerking dat hij zo weinig kleine kruidjes zag. Maartje lacht een beetje. De meeste hebben we uitbesteed bij familie en bij de buren. Want we kunnen hier nu geen lawaai gebruiken. Een kind is een kind en je weet hoe dat gaat, baas. Je kunt wel aan het verbieden blijven. Gerrit kwam terug en wenkte de mannen hem te volgen. Sander, Kees en Klaas traden het kleine kamertje binnen. In de bedstee lag oude Maaike. Ze zag er schoon en verzorgd uit, vond Sander. Kees schrok toen hij het oude vrouwtje zag. Was dat simpele Maaike vermagerd en wat zag ze er broos uit. Klaas keek met verschrikte ogen naar de oude vrouw. Hij voelde zich heel niet op zijn gemak. Het hoofd van Maaike draaide om op het kussen en keek naar de drie mannen. Ze wees naar de drie stoelen die het kamertje rijk was. Zet de stoelen bij de bedstee, Gerrit, en laten Sander en Kees en Klaas gaan zitten, zei ze verrassend helder. Kees zette de drie stoelen bij de bedstee en de drie bezoekers namen plaats. Met haar heldere oogjes volgde de zieke de bewegingen van de mannen. Toen ze zaten, knikte ze tevreden. Laat ons nu alleen, Gerrit. Ik wil met deze mensen praten. Best, moeder, zei Gerrit. Maar maak je niet te moe, hoor. Het hoofd in de bedstee schudde ontkennend. Hou ze een beetje in de gaten, mensen, verzocht Gerrit, voor hij het ziekenvertrek verliet. Even was het erg stil, rond de bedstee. Kees meende dat hij de ademhaling van zichzelf, maar ook van de anderen, kon horen. Sander Baars nam het woord. Hier zijn we dan, Maaike. Je had naar ons gevraagd en we zijn gekomen. Je kent ons toch alle drie? Het hoofd van Maaike knikte in de bedstee. Ze schikte zich een beetje beter in de kussens. Natuurlijk ken ik jullie drie, zei ze bevestigend. Ze bewoog zich nu wat onrustig. En Kees keek bang toe. Ik heb je wat te vragen. En ik heb wat op te biechten, zei ze zacht. Luister, Sander Baars, en jij ook, Kees en Klaas. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis. Die tijd is voor mij gekomen. Zegt Mozes niet dat het uitnemendste van een mens zijn leven, moeite en verdriet is. Ze zweeg. Sander Baars maakte een opmerking. Je weet, Maaike, dat Paulus zegt. Het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Het sterven is mij gewin, mompelde de zieke. Luister, Sander Baars. Is die zaak tussen jou en Kees Schepper en Klaas Hogenboom opgelost? Met angstige spanning op haar uitgetierde gezicht staarde de zieke Sander Baars aan. Die is opgelost, Maaike, zei Sander Baars met vaste stem. Kees Schipper en Klaas Hogenboom en ik zijn goede vrienden geworden. Je had gelijk. Klaas had zich misgaan en had de inbraak gepleegd. En Kees Schipper was aan dit geval helemaal onschuldig. Maar Klaas had berouw en de politie is er buiten gebleven. En we hebben alles elkaar vergeven naar de eis van het evangelie. Een glimlach speelde over het gezicht van de zieke. Ze richtte zich op. Zo sterk zelfs dat Sander ongerust werd dat ze zich te veel inspande. Hij wilde juist waarschuwen toen de zieke sprak. Klaas Hogenboom, kom eens hier, zei ze. Klaas stond op, met bevende benen, uit zijn stoel. Hij stond nu voor de bedstenen. Buig je eens naar me toe, verzocht de oude vrouw. Klaas boog zich over de zieke. De magere, uitgeteerde handen van de vrouw kwamen van onder de dekens. Sander en Kees keken verwonderd toe. De magere vingers streelden over zijn wenkbrauwen. Klaas, zei ze, eenmaal heb ik gezegd dat je niet deugde en dat je het K in steken droeg. Doorlopende wenkbrauwen, dat is gruwelijk bijgeloof, mijn jongen. Ik heb je gebakerd en je hebt je ouders veel verdriet gedaan. Vooral je vader, want je moeder is al vroeg gestorven, de goede ziel. Mijn jongen, je hebt op heel verkeerde wegen gedwaald. Gelijk een schaap heb ik gedwaald en tronkt, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Even werd het stil, want de oude Maaike was vermoeid van het vele spreken. Klaas Hogenboom kon zich niet meer bedwingen en snikte. Kees Schipper voelde zich heel niet op zijn gemak. Sander Baars staarde strak naar de muur. Maaike was weer op adem gekomen. Kun je die ondoordachte woorden van een oude vrouw vergeven, Klaas? Maaike, zei Klaas met ontroerde stem, die woorden zijn jou al heel lang vergeven. Bovendien had je gelijk, Maaike, want aan de vergevingsgezindheid van Sanders Baars en Kees heb ik het te danken, dat ik mijn oude vader niet in de schande heb gezet. Maar ik heb het wel verdiend, Maaike, dat ik in het gevangen zou zijn terechtgekomen, meer dan verdiend. Weer was er een flauwe glimlach op het gezicht van de zieke. Het komt terecht met je, dat weet ik zeker, fluisterde de oude vrouw. Er is in de hemel meer vreugde om één zondaar die zich bekeert dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Klaas Hogenboom zakte op zijn stoel terug als een geslagen man. Kees Schipper, zei de zieke, denk nu niet, Kees Schipper, dat jij zonder vlek of rimpel bent. Kees schrok. Jongen, je bent een kerel geweest in die zaak, maar je hebt ook een nieuw hart nodig, zoals we allemaal een nieuw hart nodig hebben. Ik hoop aan bed, Kees, dat je die eeuwige vrede zult vinden en ik doe hetzelfde voor Klaas. Kees Schipper wilde antwoorden. Een antwoord geven, maar de woorden wilden hem niet over de lippen. De zieke keek vragend naar Kees. Wat deed die grote zoon toen, van Janus Schipper? Sander Baars zou het al zijn levensdagen niet meer vergeten. Kees Schipper stond op van zijn stoel en greep de magere handen van Maaike. Maaike, zei hij met bevende stem, ik zal die woorden nooit vergeten. En ik beloof hier dat ik ernaar zal staan met al mijn vermogen. Kees ging weer zitten en hij sloot de ogen. Sander Baars zei tenslotte, Maaike, is het vrede? Maaike keek naar Sander. Sander Baars, zei ze, ik voel dat jij er weet van hebt. En ik mag zeggen, met de psalmist, ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Sander Baars deed nog een gebed. En de beide jonge mannen baden ernstig mee. Daarna drukte Maaike de handen van alle drie en ze gingen weer terug naar de woonkeuken. Maatje ging naar haar moeder en Gerrit maakte nog een praatje met de drie bezoekers. Klaas Hogenboom had nog wat op zijn hart en hij vroeg of hij Gerrit even alleen kon spreken. Dat kon. En Klaas en Gerrit verdwenen in de schuur. Wat daar besproken werd, bleef nog een geheim. Toen ze terugkwamen en ze afscheid namen van Gerrit Kruid en Maartje, zei Klaas, we hebben goed afgesproken, Gerrit. Je weet wat je te doen staat. Gerrit zei, dat komt dit in orde, Hogenboom. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Zoiets hadden wij in de verste verte niet verwacht. De andere avond kwam de grote smid op visite bij Maaike. De smid wist zich geen houding te geven en hij was knap zenuwachtig. Maaike bedankte de smid dat hij haar in der tijd gered had uit de Vliet. Ze vermaande hem toch de dingen te zoeken van het toekomende koninkrijk. De smid beweerde dat het toch niks bijzonders was om een vrouw uit de Vliet te halen en dat hij daarvoor geen dank verdiende. Maaike bracht hem fijntjes onder het oog dat de Heere de smid juist op tijd had uitgezonden om haar te redden. De smid had er geen woorden voor en hij zei bij zijn afscheid tegen Gerrit en Maartje, jullie hebben een moeder, zoals er geen tweede is in heel Beierland. 3 dagen later overleed Maaike aan heel Beierland, gongste van de geruchten. Dank u wel voor uw aandacht.